Welkom luisteraars bij het tweede uur van Radio Goslar. Het is 16 februari, ik ben Jernas Ramotarsing en u gaat zo luisteren naar mijn telefonische gesprek met Maranso Alexander, een Surinaamse ondernemer die mooie dingen doet in Nederland en in Suriname. Daarna kunt u luisteren naar een gesprek wat ik heb met Ashwin Ramcharan over de huidige ontwikkelingen in Suriname, de positie van Santokki en de aankomende stakingen en alle andere relevante zaken. Ik wens u veel luisterplezier. Welkom in de uitzending, Maranso.
Bedankt. Bedankt dat jullie nou ook in de uitzending willen hebben, natuurlijk. Thank you.
Yes, we hebben jou al aangekondigd. Het is helaas niet live in de studio, maar je belt wel in. Dat is heel fijn. De reden dat ik je natuurlijk wilde spreken is omdat jij bent een initiatief begonnen in Suriname. Wil je daar misschien meer over vertellen?
Dat klopt. Dat was vorig jaar. Hadden wij een initiatief. Waarbij we dus namelijk een project hebben uitgevoerd. De naam van het project was Paracentrum Schoon. En de bedoeling was dus dat wij een aantal gebieden binnen Paraschoon zouden krijgen. Om nog specifieker te zijn, zijn wij actief geweest in Parazuid, onverwacht. In Paraoost, La Vigilantia. In de buurt van Vanderij in het noorden. En we zijn bezig geweest bij Rijsdijk. En dan hebben we dus vooral de schoonmaak gebaseerd op het schoonmaken van petflessen. De dermen hebben wat platter gekregen. En gewoon grof en zwerfvuil opgeruimd. Dat is dan eigenlijk in een notendop.
Heel mooi. En hoe lang hebben jullie erover gedaan om al die gebieden schoon te krijgen?
Bedoel je echt het de schoonmaak zelf in Suriname?
Allebei wil ik weten. De inzameling van het geld, het schoonmaken zelf.
Oké, dan zal ik even gewoon meenemen in het proces vanaf het begin. Dit initiatief is eigenlijk in 2021 gestart. Daar heb ik het niet over het project zelf, maar het idee. Ik was in 2021 in Suriname en wij hadden te horen gekregen vanuit mijn bedrijf Abis Revi. Dat is een plantaardig bedrijf die zich focust op het leveren van plantaardige producten. Daar ben ik ook de eigenaar van. En we zijn benaderd door STVS en dat was toen met de aanvraag of wij ze wilden helpen middels een donatie. Ze hadden dus een tekort aan middelen en dat had dus te maken met schoonmaak. En kort daarvoor had ik het idee sowieso voor mezelf dat ik iets goed kan doen voor Suriname. Alleen had ik nog geen idee wat, dus heb ik mijn mindset veranderd en opengestaan. En toen ik werd benaderd door STVS, was het eigenlijk wat ik wilde, dat kwam op mijn pad. Dus ik moest gaan handelen. We zijn dus toen geweest, we hebben een proskotte gedoneerd. En in januari 22 januari kreeg ik toen het idee van, stel je voor, we kunnen hier een project van maken. Ik heb dat toen uitgetuurd. Ik heb dat kunnen presenteren aan het commissariaat. En die heeft het binnen 10 maanden geaccordeerd. Vanaf 1 juli of 2 juli, honderd goede, stond de crowdfunding online. En vanaf 19 september tot aan 30 september, honderd ten goede, want dat was een periode van 2 weken, hebben we dus uiteindelijk de schoonmaak uitgevoerd.
En hoeveel geld heb je opgehaald, als ik vraag?
Dat was pakkenweg 1500 zoveel euro. Ja. En het doelbedrag dat wij hadden, dat was 10.000 euro.
Dus je hebt dat doel niet gehaald, maar is het alsnog gelukt qua schoonmaak dan?
Zeker weten. Kijk, op het moment dat je een doel hebt, dan ga je dat doen met die ruimte die je hebt. Je gaat doen met die je hebt. Dus het mooie van Suriname en Surinamers is dat wij eigenlijk heel creatief zijn. En de realiteit laat nu zien dat je ook met minder dat je hebt heel veel kan doen. En op een of andere manier, ik weet niet hoe, maar ik denk dat dat gewoon de energie van Suriname zelf is. Als je gewoon door blijft zetten, kan je het wel voor elkaar krijgen. Dus natuurlijk hebben we heel veel creativiteit gebruikt. En het geld ook op een hele efficiënte manier ingezet. Waardoor we toch die 3 gebieden binnen Paraschoon hebben kunnen krijgen.
Dus je hebt met 1500 gedaan waar je dacht dat je 10.000 voor nodig had?
Eigenlijk wel, ja. En natuurlijk heel creatief schakelen. Dat moest er wel bij.
Oké, heel mooi om te horen. Kijk, ik vind het natuurlijk belangrijk omdat ik praat graag over nationalisme, Suriname helpen, diaspora. Maar dat is natuurlijk filosofisch en dat is heel belangrijk. Maar ja, jij brengt het in de praktijk. Daarom vond ik dat ook mooi om aan de mensen te laten horen. Wil je misschien ook iets vertellen over je andere bedrijf? Want ik hoor dat je daar ook succesvol mee bent.
Ja, klopt. Ik zal even kort boven mijn bedrijf. Ik ben de eigenaar van het bedrijf Abi Srevi PV. Wij zijn vooral actief in de voedingssector. Wij zijn als Surinaams bedrijf eigenlijk leverancier van Surinaamse plantaardige producten. Dus wij willen eigenlijk, als visie hebben wij dus om de grootste leverancier te worden van maaltijden, gerechten en natuurlijk ook producten. En dat willen wij dan leveren in de retail, daar zijn we ook al actief. En we willen ons ook focussen op dus alle horecapartijen. En eigenlijk alle inspiratie die wij hebben met Surinaamse producten en gerechten, daar maken wij dus een vegan concept van. Vegan is dus volledig plantaardig.
Kan je me een paar voorbeelden geven van mixes of variaties die jullie hebben bedacht?
Oh, zeker, zeker, zeker. Momenteel hebben wij een maaltijdsalade dus op de markt. Dat is dus in de retail. En je bent vast wel bekend met Surinaamse Wissara salade.
Ja, die kennen we allemaal.
Ja, precies. Dus je hebt de roze en de witte. Die kennen we eigenlijk.
Ja.
En die hebben wij dus momenteel dus ja, de vleescomponenten eruit gehaald. En dat kan dus door gewoon simpelweg de kipfilet eruit te halen en een plantaardige mayo te gebruiken. En dat is dus een product die we op de markt hebben. Daar hebben we nu twee varianten van op de markt. Dat is de naturel en de pieten, zoals wij die ook kennen, de Surinaamse keuken. Daarvoor, dat was in 2019, pre-corona natuurlijk, hadden wij ook een Surinaamse vegan bitterbal op de markt. En die verkochten wij toen aan toko's, maar ja, omdat corona was gestart, was het dus vrij moeilijk om ook aan een aantal producten te komen en aan een aantal ingrediënten. Dus hebben we dat destijds moeten schrappen. Maar momenteel hebben wij dus de Hussaren salades op de markt.
Oké, en als mensen nu thuis luisteren en ze beginnen te watertanden, waar kunnen ze je producten bekijken of bestellen?
Ja, kijk, in de retail zijn ze verkrijgbaar onder een andere label. Want we werken samen met een partij, die heet Rebel Chef. Dus als je op Google gaat en je typt Rebel Chef, dan ga je de naturel variant vinden. En voor de rest zijn we nu eigenlijk bezig om ook de overschakeling te maken richting foodservice. En dat concept zijn we nog aan het uitwerken. De supermarkt is te vinden in Jumbo onder de naam Hussaren Salade. En dat is dan Rebel Chef.
Rebel Chef. Oké.
Rebel Chef.
Hartstikke mooi. En ik had ook begrepen dat je was genomineerd voor een maaltijd. Of een maaltijd was genomineerd van jullie.
Dat klopt, ja. Dat klopt. Dat was in... Ik ben helemaal terug in de tijd, maar...
Ja, kan je de luisteraars vertellen welke maaltijd dat was?
Ja, klopt. Dat was dus de restaurant van wat we dus verkopen. En dat was de natuurlijke variant. En toen de tijd was dat wel onder onze eigen label. Want we hadden toen de tijd onze eigen label Addis Revi. Zo stonden wij dus ook in de Jumbo. En door die samenwerking in corona doen we dat nu onder Rebel Chef. Maar de Addis Revi Hussaren Salade Natural, die is in de top 6 beland van heel Nederland. Voor beste vegan product 2021.
Nou, dat is sowieso heel mooi om te horen. En dan is natuurlijk de vraag die nu bij veel mensen opkomt. Oké, deze man doet dingen. Hij brengt dingen tot stand met 1/7 van het budget. Dus dan komt de vraag op, wat zijn je toekomstplannen?
Wat zijn mijn toekomstplannen? Ik heb sowieso heel veel ambities als het gaat om Suriname. En de ambities is gewoon simpelweg omdat ik heel veel potentie zie in het land. Kijk, de toekomstplannen die ik heb, ik wil me ook vooral echt gaan richten op het gebied mentaliteit en bewustzijn stimuleren. Dus vooral als het gaat om mindset. Dus eigenlijk jezelf als persoon leren kennen, zodat je kan weten wie je bent, weten waarom je bent wie je bent. Zodat als je dan een keuze maakt, dat je weet waar dat vandaan komt. Want ik weet niet of jij dat weet, maar ik was in 2021 in het programma College Tour.
Heb je die gezien? Ik heb die, was het die aflevering met Santoki? Of welke?
Ja, dat klopt, die met Santoki.
Ah, oké. Okay. Had je een vraag gesteld?
Ja, ik had dus de laatste vraag gesteld. En de vraag die ik toen had gesteld was gewoon simpelweg, want ik was daar aanwezig. En het viel mij op dat heel veel mensen spraken natuurlijk over de problemen, over de keuzes die worden gemaakt vanuit het beleid. Dat zijn natuurlijk goede zaken die belicht moeten worden. Maar één ding wat bij mij eigenlijk niet in de uitzending aan het licht kwam, dat is van oké, wat kan de bevolking zelf doen? Dus mijn vraag was eigenlijk van een samenleving die bestaat niet alleen uit de regering, die bestaat ook uit de bevolking natuurlijk. Dus wat zal de bevolking van Suriname zelf kunnen doen om het land op te bouwen? En hoe kunnen wij ze helpen op het gebied van mentaliteit en bewustzijn om ze te stimuleren om iets te doen voor het land? En als ik praat over bewustzijn, heb ik het voornamelijk over het verantwoordelijkheidsgevoel. En ook erkennen dat je deel bent van een land dat in een situatie zit waarin wij moeten groeien. Wij moeten ontwikkelen en je bent op dit moment in een crisis. Dus wat zal jij als individu dagelijks kunnen doen om daaraan bij te dragen?
Ja, dus
dat is iets waar ik...
Nee, sorry, ik wilde niet onderbreken, maar wat ik mooi vond aan het Paraschoonproject, aan hoe het werd gepresenteerd, was het idee van, hey, we hebben een airport, die airport is een visitekaartje naar de rest van de wereld. Mensen komen, zien Suriname voor het eerst, misschien zien ze het nooit meer daarna. En ja, als je dan inderdaad die eerste impression is gewoon slecht dan. Dus ik vond het een leuke invalshoek om ook op die manier te denken aan ons land en aan, ja, aan dat wat we doen, het ook een hoger doel dienen. Namelijk, ja, Suriname mooier maken, weet je, mooiere representatie. Dus dat kon ik in ieder geval waarderen aan de gedachtegang en de insteek. Maar als mensen nu zeggen van, oké, ga je wonen in Suriname of wil je een business beginnen in Suriname of wat is een beetje je plan? Ik wil je niet voor het blok zetten. En natuurlijk is heel veel dingen zijn onzeker. Maar ik wil de luisteraars toch wat houvast bieden.
Alles wat ik nu ga zeggen is natuurlijk hypothetisch.
Snappen
we. Je niet weet hoe jouw eigen leven zal gaan. En je weet ook niet hoe de ontwikkeling in het land zal gaan. Maar mocht ik een ideaal beeld schetsen over dat plan wat ik toch wel in Suriname zou willen realiseren. Dan beginnen we eigenlijk net als we het project hebben gedaan, Paracentrum Zoon. Begint het bij mij eigenlijk bij een schoongebied. Gewoon het land schoon krijgen. Je hebt het vast wel dat als je soms thuis bent en dat je dan ziet dat je huis een beetje rommelig is, dat het moeilijk is om je focus te hebben. Omdat je geen overzicht hebt en het is ook lastig om inspiratie binnen te krijgen. Want er zijn zoveel prikkels, snap je? En prikkels zorgen ook voor afleidingen. Dus het eerste wat ik eigenlijk in Suriname graag gezien zou willen hebben en waar ik ook een bijdrage aan zou willen leveren, vandaar dat ik ook het project vorig jaar heb gedaan, dat is gewoon een schoon Suriname. We zijn begonnen in Para, wat je aangaf, omdat dat simpel gewoon het visitekaartje is van het land. Als we zeggen dat we als land een toeristische trekpleister willen worden, dan zijn er maar een aantal dingen heel belangrijk. Dat is het begin en het eind. En wat daartussen is, dat is natuurlijk eigen invulling en daar kan je wel richting aan geven. Maar je eerste indruk is heel belangrijk. Dus dat betekent, Indira Gandhi weg kennen, die weg, dat moet schoon. Heel simpel. Als je door de stad rijdt, dat moet schoon. En natuurlijk is het makkelijk gezegd, niet makkelijk gedaan. Maar het is wel te doen. Het is wel te doen. Dus dat zal mijn eerste stap zijn op korte termijn. Om een systeem te creëren waarbij we gewoon simpel als Suriname schoon kunnen krijgen. Als we praten over een economie die we willen gaan opbouwen, dan is dat natuurlijk handel nodig. Maar ik vond het belangrijkste punten die je hebt in handen, en dat merk ik ook hier als ondernemer hier, dat is logistiek. Dus het tweede punt dat ik dan zou willen aanpakken, als ik het dan chronologisch zou willen bekijken, is eigenlijk gewoon de infrastructuur gaan verbeteren. Zodat je in ieder geval diensten hebt die je door een goed georganiseerde weg kan leveren. Je kan ook makkelijker inplannen, dus je hebt ook meteen management. En je kan je producten van A naar B brengen, waardoor op het moment mogelijkheden gecreëerd kunnen worden. Dus het derde punt is natuurlijk ondernemerschap gaan stimuleren. En dat is gewoon simpelweg als je dan logistiek hebt. En dan kom ik op een stukje mindset en bewustzijn. Ik ben hier ook al ondernemer, dus dat zijn zeker ook ervaringen die ik in Suriname zou willen gaan delen. En dan denk ik dat als je dat als basis hebt, dat je dan vanaf dat punt wel verder zou kunnen kijken. Maar heb je in ieder geval een systeem dat ook het land kan faciliteren van inkomsten. Dan heb je ook natuurlijk de recycle. Want ja, als je gaat schoonmaken, dan komen er natuurlijk producten en dan komen er ook zwerfvuil. En als je dat op een goede manier zou kunnen scheiden, zou je ook misschien kunnen kijken of er inkomensmogelijkheden zijn. Zodat we in ieder geval vanuit de bron Suriname kunnen inkomen kunnen gaan creëren om het land weer te faciliteren. Dus dat is nogmaals hypothetisch.
Een ideaal scenario.
Het is een heel ideaal scenario.
Ja. Snap ik. Maar die hebben we allemaal in onze mind. Het is alleen maar gezond. Ja. Zolang we realistisch blijven. Ik had eigenlijk hiermee moeten beginnen. Maar ik ga het gewoon nu doen. Wat is eigenlijk je relatie met Suriname? Want ik had dat niet gevraagd in het begin.
Oké. Mijn relatie met Suriname is eigenlijk vrij simpel. Ik ben in het verleden natuurlijk muzikant geweest. Ik heb basgitaar gespeeld in een aantal diverse Surinaamse bandjes. Dus ja, ik ben een aantal keer daar geweest voor tours en optredens. En los daarvan heb ik mijn vader, die is ook heel bekend in Suriname. Hij is Johan Nisijan. En ja, die is zanger. Dus ja, word je eigenlijk op dat moment al vanuit de paplepel ingegoten.
Ik ben opgegroeid met zijn muziek. Mijn moeder draaide het thuis.
Oké, dus dan kan je al weten wat ik al mee heb gemaakt.
Ja.
Dus dat wat ik bedoel. Dus ja, ik ben ook zelf heel vaak op vakantie geweest in Suriname. En er is wel één ding dat eigenlijk Suriname voor mij onderscheidt van alle landen waar ik ben geweest. Ik heb dat alleen daar meegemaakt. Eigenlijk twee dingen. het moment dat je landt in Suriname toch in, je bent dan al geland en je denkt, klap, je staat erin, je kan wat uit te gaan. En die eerste glimps wanneer je dus het vliegtuig uitstapt en de hittegolf klapt je. Weet je, en je ruikt Suriname, je kijkt om je heen, het is tropisch. Dat heb ik tot nu toe alleen maar meegemaakt in Suriname. En het tweede wat ik ook heb meegemaakt in Suriname, het maakt eigenlijk niet uit waar ik ben. Overal heb ik maar één gevoel. En om dat even uit te leggen, hier in Nederland, als ik bijvoorbeeld in Amsterdam ben, voel ik van, oké, dit is Amsterdam. Als ik in Rotterdam ben, voel ik, oké, dit is Rotterdam, Zwolle, noem maar op. Overal heb ik wel een ander gevoel. In Suriname maakt het niet uit waar ik ben, of ik nou in Para ben, in Coronie, Saramaca. Het voelt voor mij gewoon als één geheel. En dat heb ik tot nu toe alleen maar in Suriname meegemaakt. Dus ja, dat eigenlijk heeft in samenwerking dan gezorgd dat mijn verbinding met Suriname toch wel op een sterke manier is.
Het is in ieder geval een sterke verbinding. Het heeft je geïnspireerd om in actie te komen. Oké, als mensen meer over je willen weten, of misschien, ik noem maar wat, misschien luistert er nu iemand die zegt, hey, ik wil een schoonmaakproject beginnen en ik moet met deze man in contact komen, want hij heeft het al gedaan. Hoe kunnen mensen je bereiken? Contact met je opnemen of je producten van je afnemen. Misschien wil je ze verwijzen ergens naar?
Ja, kijk, ik ben op alle socials te vinden. Dat is dus om even specifiek te zijn. Facebook, Instagram en op LinkedIn onder de naam Maranzo Alexander. Dat is mijn naam, daarop ben ik te vinden. Mijn mail waarop ik ook te bereiken ben, dat is mijn privémail, dat is md.alexander@life.nl. En via mijn website www.abisrevi.nl. Er zijn ook al mijn gegevens van mijn bedrijf. En dat zijn eigenlijk de punten waarop je mij kan bereiken.
Oké, dan nog een paar korte laatste vragen. Heb je op dit moment een nieuw schoonmaakproject in de planning of op het oog? Ben je ermee bezig of niet?
Momenteel, ik moet eerlijk zeggen, sinds ik in Nederland ben gekomen vanaf het schoonmaakproject, heb ik heel veel voor mijn eigen bedrijf moeten doen.
Uh-huh.
Omdat ja, je kent de aanslag van corona wel. Dus
precies.
Moest heel veel weer reorganiseren. En eigenlijk ben ik nu soort van in de afrondende fase daarvan. Ik heb nog hele sterke contacten natuurlijk met de districtcommissaris van de district Para.
Mm-hmm.
En omdat die connectie er al is, dan zijn er zeker nog plannen om in de toekomst, ik weet alleen niet of dat dit jaar zal zijn, maar we komen zeker daarop terug om eigenlijk het schoonmaakplan uit te breiden. Want toen ik in Suriname was, had ik een plan met ze besproken over hoe wij als het ware ervoor zouden kunnen zorgen dat we inkomsten kunnen genereren voor het gebied. En dat plan ga ik nog uitschrijven. En als we dat uiteindelijk met elkaar hebben besproken en er zijn mogelijkheden daarin, dan zal dat weer moeten leiden tot een nieuw project. Of in ieder geval tot een nieuw systeem waarbij we middelen kunnen aanschaffen om het gebied toch schoon te krijgen.
Oké, dus
dat is eigenlijk nu wat ik daarover kwijt kan.
Dus het mag duidelijk zijn, het is niet klaar. Het is niet nu al een nieuw project bezig, maar je bent ermee bezig en er zijn ideeën voor in de toekomst. Dus er wordt aangewerkt in ieder geval.
Ik ga het nog mooier zeggen. We zijn pas begonnen.
Oké, dat is een goede instelling als het gaat om Suriname repareren. Dat we pas zijn begonnen. Oké, hartstikke mooi man. Ik vind het inspirerend om gewoon te horen dat een Surinaamse jongeman gewoon succesvol is op meerdere gebieden. Proactief, pragmatisch en je bereikt dingen. Dus laten we hopen dat je nog meer dingen gaat bereiken in de toekomst. Want dat is alleen maar goed voor Suriname.
Zeker weten. We blijven ons best doen. En dan we zorgen ervoor dat we het beste ervan kunnen maken.
Heb je nog een afsluitende boodschap voor de luisteraars, voor jongeren? Je mag het zelf helemaal invullen
hoor. Oké, wat is mijn boodschap? Kijk, op het moment dat je iets wilt bereiken, zeg ik altijd, je hebt een wil nodig. Je hebt een sterke wil nodig. En wat je wilt is eigenlijk indirecte link met wie je bent. Maar tegelijkertijd moet die wil zich ook gaan vertalen in handeling. Want wat je wilt zit niet alleen in wat je zegt. Dat zit er vooral in wat je doet. Dus gebruik de tijd ook om jezelf te leren kennen. En gebruik de tijd ook om bewuste levensprincipes op te bouwen. Principes die je niet alleen kunnen faciliteren op één gebied, maar op alle gebieden van je leven, zodat je jezelf beter kan leren kennen, maar ook beter meer kan bereiken. Voor de luisteraars in Suriname geef ik ook aan, het is een hele moeilijke fase.
Mm-hmm.
Een hele toffe fase waarin ik eigenlijk weet dat het niet makkelijk is om deze tijd te doorkomen. Maar hetgeen één wat het je wel oplevert in deze tijd, is om jezelf vragen te stellen. Van oké, wat is de verantwoordelijkheid die ik dagelijks kan nemen? Want natuurlijk, wat er allemaal op je afkomt, heb je niet in de hand. Maar hoe je daarmee omgaat, heb je wel in de hand. En dat geeft jou eigenlijk weer de mogelijkheid om je verantwoordelijkheid uit te oefenen, zodat je meer zaken kan bereiken. Dus stel jezelf de vraag, wat kan ik doen elke dag om het land op te bouwen? En wat zijn de stappen die ik kan ondernemen vanuit de positie die ik heb om samen te komen om meer te kunnen betekenen voor het land? Want als we niet erkennen dat we in een crisis zitten, gaan we die mentaliteit ook niet kunnen omarmen om daar wat van te maken. Ik kan een doel hebben, maar versta wel wat je beginpunt is.
Oké. Mooi zo. Geen woorden, maar daden. Laten we hopen dat meer mensen dat omarmen en ook in de praktijk brengen. Nou, mensen weten je nu te vinden. Hopelijk gaan we in de toekomst veel meer van je horen. Als deze show terugkomt in maart, dan kan je misschien wel in de studio komen. Maar dat is voor later. In ieder geval bedankt voor je telefonische aanwezigheid en voor je inspirerende verhaal. En ja, hopelijk kunnen mensen hier ook gevolg gaan geven aan jouw mooie afsluitende woorden.
Zeker weten. Ook bedankt nogmaals voor het integreren van mij in het programma. En alle luisteraars, bedankt voor jullie tijd. Als jullie het allerbeste.
Oké, dag.
Dag.
Welkom in de uitzending, Ashwin.
Ja, Jenna's. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, Jenna's. Dank dat ik weer in de show mag zijn.
Je hebt de vorige keer een indruk achtergelaten met je relaas. Dus we dachten, in de voorlopig laatste uitzending laten we Ashwin weer even in de show krijgen om de situatie in Suriname te duiden. Er is heel veel aan de hand. Eigenlijk wil ik het een beetje aan jou laten. Waar moeten we het echt over hebben nu? Van alle dingen die aan de gang zijn in Suriname.
Ja, nou eigenlijk draait alles wat er in Suriname gebeurt op dit moment, maar ook in de afgelopen 2 jaar, om het feit dat Suriname gewoon failliet is. Dus de crisis die Suriname in zijn greep heeft, is een monetaire crisis. Suriname heeft in de afgelopen 47 jaar eigenlijk niet hard genoeg gewerkt aan de productie, waardoor je aan de inkomstenkant tekort komt. En aan de uitgavenkant is het helaas zo dat het ambtenarenapparaat alleen maar groter is geworden. Dus de overheid heeft alleen maar meer kosten en te weinig inkomsten. Nou, als dat het geval is en bijvoorbeeld een bedrijf als Alcoa, Suralco, de grote bauxietjongens, die pakken hun spullen en die verlaten het land, dan betekent het dus dat je structureel een gat hebt in de overheidsbegroting. Wat ik net al zei, je inkomsten zijn niet voldoende, je uitgaven zijn buitensporig groot, dus dan kom je tekort in je begroting. Omdat Suriname een kleine economie is van 600.000 inwoners, kan zoiets natuurlijk heel snel slaat de vlam in de pan. Dat is ook gebeurd de afgelopen 10 jaar. Heeft de regering Boutersen natuurlijk het land helemaal uitgehold. Grote schulden achtergelaten voor de regering Santokki. En daar zitten ze nu heel erg mee in hun maag. Dus hebben ze IMF, Internationaal Monetair Fonds, erbij gehaald. En het Internationaal Monetair Fonds die komt alleen naar een land als ze een bepaald programma van discipline kunnen uitrollen. En daar zijn ze dus nu mee bezig in Suriname, waaronder bijvoorbeeld het afschaffen van de subsidies op de olie. Dus benzinesubsidies moeten afgeschaft worden. Dat is gewoon een eis van IMF om het land financieel weer op orde te krijgen. Moet de Surinaamse overheid moet haar subsidies gaan terugbrengen. En het terugdringen van overheidssubsidies, bijvoorbeeld op benzine, maar ook op gas, waar men mee koopt, leidt ertoe dat het volk eigenlijk meer moet betalen. Nou, we weten ook dat de Surinaamse gulden door de crisis is gedevalueerd. De Surinaamse SAD, de Surinaamse dollar. Dus de bevolking heeft het gewoon heel moeilijk, want aan de ene kant, door de devaluatie gaat je koopkracht omlaag. Je kunt minder met de SAD kopen. Alles is duurder in de winkels. En aan de andere kant zegt de overheid, ja, we gaan de benzineprijs ook niet meer subsidiëren. Dus benzine wordt ook nog duurder. Dus je krijgt inflatie. Met andere woorden, het is op dit moment kommer en kwel in Suriname. Allemaal door financieel wanbeleid. En het gevolg daarvan is dat het volk heel erg onrustig wordt. Het niet meer ziet zitten. de zittende regering de schuld geeft en dus nu gaat protesteren. En er zijn voor 17 februari, aanstaande vrijdag, zijn er massademonstraties gepland waarbij ook de Surinaamse vakbonden gaan meedoen.
Ja, dus als ik het zo hoor, dan hink ik op twee gedachten. Aan de ene kant denk ik, het is goed dat we die subsidies afschaffen, want in een gezonde vrije markt moet een overheid geen olie of benzine subsidiëren. Maar ja, tegelijkertijd begrijp ik dan ook de positie van de bushouders die zeggen van, hey, als we vrije markt werken als het gaat om olie, waarom werken we dan niet de vrije markt als het gaat om vervoer? En dan denk ik van, hey, misschien dat we nu een beetje de goede richting opgaan qua beleid, hè? Qua beleid, niet qua effecten. Dus hoe sta je daar tegenover? Is er een situatie denkbaar dat je zegt, als we hier 3 jaar doorheen gaan, daarna is het opeens een mooiere horizon, omdat je dan de staat zoveel kleiner hebt gemaakt? Of ben ik echt aan het fantaseren hier?
Nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Je redenering klopt. Het is ook de bedoeling van IMF niet om het Surinaams volk te pesten. Het is ook niet de bedoeling van deze regering om het volk te pesten. Maar je moet je voorstellen, het volk is ook emotioneel. Hè? Mensen zijn in het algemeen emotioneel. Dus Surinamers zijn op dit moment vanwege de indruk die zij hebben gehad van hoe deze regering opereert, zijn ze teleurgesteld in deze regering. Kijk, als je in een crisis zit, moet je in principe rekening houden met het volk tot het uiterste. Je moet niet denken dat je, laten we zeggen, wegkomt met snoepreisjes en dergelijke. En dat is wel wat Santokki de afgelopen tijd heeft gedaan. De president heeft een beleid gevoerd die gekenmerkt wordt door het voortrekken van friends en family. Hij had zijn vrouw benoemd op een hele mooie commissarisfunctie bij het overheidsbedrijf Staatsolie. Hij heeft zijn zoon, zijn dochter enzovoorts allemaal in dienst. Zijn kabinet is gegroeid van 4 personen waarmee hij begon naar 300 plus personen. Hij heeft nu beloofd dat hij dat gaat terugdringen. Maar hij heeft dus een beleid gevoerd wat niet helemaal door het volk is begrepen. En als het bij het volk aankwam, dan was het vaak op een hele vervelende manier. Dus het volk is zich gaan irriteren aan de president zijn gedrag, aan de regeerders hun gedrag. En dat geldt ook voor meneer Brunswijk, die zijn broer overal begon te benoemen en ook nog wat vriendinnetjes begon te benoemen. En dat geldt in mindere mate voor de NPS en de PL. Maar dit zijn allemaal partijen die dus een coalitie vormen. Dus we moeten niet alleen afgeven op de VHP met de president Santokki aan het roer. We moeten ook kijken naar de hele coalitie. Dus je hebt gelijk, als men prudent beleid voert door bijvoorbeeld nu de subsidies af te schaffen, dan komt er aan het eind komt er iets goeds uit. Maar je moet je ook voorstellen, als je 3 jaren lang, we hebben nog 2 jaar te gaan naar de volgende verkiezing, dus we hebben niet 3 jaar, maar we hebben 2 jaar, dan denk ik dat we in een hele krappe situatie terechtkomen, omdat de resultaten van al deze bezuinigingen, want een subsidie afschaffen is een bezuiniging, het resultaat van zo'n bezuiniging zul je pas zien op termijn. Dus bijvoorbeeld 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar verder zul je zien dat het heeft gewerkt. Maar op dit moment klaagt het volk omdat ze zich mateloos irriteren aan de houding van deze regering. Waaronder president Santokki's houding, VP Brunswijk's houding, met het nepotistisch verhaal van vriendjes en vriendinnetjes en familieleden benoemen. En dat heeft gemaakt dat het volk nu zegt, ja, het is genoeg geweest, we gaan nu de straat op. Want als jij je dure reisjes kan maken en wij moeten hier voor boeten, terwijl je niet durft bijvoorbeeld de royalties te verhogen van de goudsector of van de houtsector. En ook niet slim omgaat met het geld wat verdiend wordt bij staatsolie. De manier waarop de centrale bank haar rol vervult. Er zijn zoveel dingen die, waar het volk zich gepikeerd bij voordoet, dat deze regering eigenlijk alle vertrouwen van het volk kwijt is geraakt. En daar wringt dus goed. Dus rationeel is het plan goed, maar qua uitvoering is het heel veel emotie, waardoor het volk eigenlijk het niet ziet zitten met deze regering.
Oké, dus maar als we er gewoon objectief naar proberen te kijken, zou Santokki, even los van de media en de indruk, zou hij qua beleid iets beters kunnen doen op dit moment voor Suriname?
Ja, zeker. Ja, zeker.
Wat dan? Kijk, wat zou hij niet moeten doen en wat wel?
Ja, kijk, wat hij niet zou moeten doen is, hij zou eigenlijk niet met de huidige ministers verder moeten. Er zijn een aantal ministers die gewoon hun werk niet goed doen, niet goed genoeg doen in een crisisperiode. Neem dan bijvoorbeeld minister van Economische Zaken, die zou moeten letten op het prijsbeleid, dat de prijzen niet substantieel stegen of eigenlijk buitenproportioneel stegen in de winkels. Er zou prijscontrole moeten plaatsvinden. Er zouden wat meer richtlijnen enzovoorts uitgeschreven moeten worden om ervoor te zorgen dat de prijsstijgingen niet buitensporig plaatsvinden. Dat gebeurt niet of te weinig of het werkt niet. Dus die minister die functioneert niet goed in het crisisbeleid van deze regering. Dan hebben we minister van Landbouw. Kijk, de productie van landbouw moet omhoog in Suriname, want Suriname heeft gewoon heel veel grond. Het is een vruchtbaar land. Dus je kunt heel makkelijk door de landbouw te stimuleren, kun je aan de inkomstenkant het inkomen van het land vergroten. Nou, daar gebeurt niet genoeg. Dus die minister zou eigenlijk ook moeten inpakken. Dat is minister van LVV, Landbouw, Veeteelt en Visserij. En dan hebben we als laatste minister van Volksgezondheid. Die heeft 2 jaar lang eigenlijk niet controle kunnen krijgen over de gezondheidszorg. Gezondheidszorg in Suriname is belabberd. Nog een paar maanden geleden zijn er baby's overleden door nalatigheid binnen en gewoon echt nalatigheid op het gebied van het verstrekken van financiën aan bijvoorbeeld de natale zorg. Dus dit zijn een aantal ministers waarvan ik zeg, als je kijkt naar hun prestaties de afgelopen 3 jaar, dan is het echt tijd dat ze gewoon opstappen. En dat is belangrijk omdat je dan weer een mogelijkheid krijgt om frisse mensen binnen te halen die het op een andere manier zouden kunnen aanpakken. Dus dat zou hij moeten doen. En wat hij sowieso niet moet doen is, hij moet niet weer denken dat hij nog ruimte heeft om bepaalde dingen zoals reizen, vriendjes en vriendinnetjes te benoemen. Dat soort dingen moet hij gewoon niet meer doen. Die tijd is nu voorbij. Hij heeft alle credits verspeeld. En als hij dat blijft doen, dan is er maar 1 mogelijkheid. En dat is dat men gaat eisen dat deze regering naar huis moet.
Okay.
Dus het is belangrijk dat hij nu gaat zorgen ervoor dat de inkomstenkant toeneemt. Nou, een quick win is dat je bijvoorbeeld de royalties bij goud, die nu volgens mij naar 5% gaan, bijvoorbeeld verhoogd naar 15%. Het was 2%, het is naar 4,5% gegaan, het gaat naar 5%. We kunnen ons afvragen waarom gaat het niet naar 15%. Nou, dat zou kunnen gebeuren, want dan krijg je ineens een hele grote brok aan inkomsten. En je zou dus ook moeten kijken naar bijvoorbeeld bedrijven als SLM, dat zijn staatsbedrijven, bedrijven als EBS. Of je daar niet kunt bezuinigen door slimmer te kijken naar de bedrijfsvoering. Waardoor je ook daar eigenlijk als overheid niet veel geld laat liggen.
Klopt. Je hebt het over snijden in eigen vlees. Je stelt een kabinet reshuffle voor. Wordt daar door anderen ook over gefluisterd? Is het alleen een wensgedachte of zijn er echte ministers die hun plek niet zeker zijn?
Ik heb sterk de indruk dat er nu geen keus meer is. Maar het is nog niet zo hard gezegd. Maar er is weinig keus nu, Jenas. Op dit moment, als president Santokki gewoon doorgaat met het huidige team, zonder significante snijden in eigen vlees, of het nou gaat om echt menselijk vlees, dus gewoon ministers ontslaan en nieuwe ministers benoemen die daadkrachtiger en operationeel sterker zijn. En aan de andere kant ook de kosten bij de staatsbedrijven gaat reduceren door bijvoorbeeld te kijken naar de operationele bedrijfsvoering, door te kijken naar contracten die zijn afgesloten met toeleveranciers waarin er misschien trucjes staan, waardoor er geld weglekt, door te kijken naar kostprijsberekeningen. Als je dat allemaal niet professioneel aanpakt, dan denk ik dat het helaas ook met IMF niet gaat werken en dus dat deze regering gewoon incompetent is en eigenlijk moet inpakken.
Maar er is natuurlijk een grote olifant in de kamer en dat is de olie. En de verwachte inkomsten die daaruit komen. Eigenlijk zal Santokki, als ik je zo goed beluister, een verhaal moeten houden naar de bevolking van Suriname, waarin hij ze uitlegt, hey, die aanpassingen die we nu doen zijn noodzakelijk en gaan ervoor zorgen dat onze economie binnen nu en 5 jaar zoveel gezonder is dat we eindelijk concurrerend kunnen zijn in het Caribisch gebied en, you know, de periferie. En er komen olieinkomsten binnen 2 à 3 jaar. En daarmee gaan we een infrastructurele overhaul doen. En is dat het verhaal wat hij zou moeten vertellen?
Ja, 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 dat is precies het verhaal wat hij zou moeten vertellen. Dat is inderdaad zo, zoals je dat uitlegt. Het punt is alleen... kijk, in Suriname is het helaas zo dat we een bevolking hebben... waarbij 40% van de bevolking niet meer dan 4e klas lagere school is opgeleid. Dan hebben we ongeveer een tweede groep van 40% die iets van de 6e klas lagere school heeft gehad. En dan hebben we een groep van, laten we zeggen, 10-15% die meer dan lagere school heeft gedaan. Sommigen hebben het afgemaakt, sommigen hebben het niet afgemaakt. En dan hebben we minder dan 5%, ik denk eerder een percentage van 1%, die academisch of hbo geschoold is. Dus wanneer je zo'n verhaal vertelt, dan moet je het wel vertellen voor een publiek wat je begrijpt. En dat publiek is heel moeilijk in zijn emoties. Dus hij heeft het gedaan. Het is vaker uitgelegd. Het is door meerdere mensen uitgelegd. Maar je kunt je voorstellen dat als mensen gewoon, als kinderen gewoon zonder brood naar school gaan, ja, dat het gewoon moeilijk is om zo'n rationeel verhaal te houden. Dus ik vind gewoon dat de president daadkracht moet tonen door bijvoorbeeld zelf de broekriem aan te trekken. Aan te strengen. Dus hij moet ervoor zorgen dat hij niet de indruk wekt dat hij een loopje neemt met het volk. En dat hij zelf lekker leeft en goed leeft en een dikke boterham eet iedere ochtend. En dat kinderen in het land, gewoon jongetjes van 5, 6 jaar, gewoon zonder brood naar school gaan. Want dat is wel de realiteit op dit moment in Suriname. De criminaliteit is gigantisch hoog. Dus men voelt zich onveilig. Gezondheidszorg is gewoon bar slecht. Er is een epidemie aan nierfalen wat niet aangepakt wordt. Dus het is gewoon, ja, je zou bijna willen zeggen dat Suriname in een accumulatie van vloeken terecht is gekomen. En er heel moeilijk uit zal komen.
Ja, ik ben er dan toch weer die altijd een soort van positieve kant probeert te zien. Omdat ik bij mezelf denk van, wacht even, je hebt het over een land van 600.000 mensen. Die 2 à 3 jaar moet overbruggen. En die daarna een grote berg oliegeld zal verdienen. Je zou toch zeggen dat er een aantal landen in de wereld zijn die deze rekening vrij makkelijk kunnen voorschieten.
Ja.
We zijn geen land van 20 miljoen. En we hoeven niet de volledige begroting te ontvangen. Dus je hebt het over help een land van 600.000 2 à 3 jaar zijn rekeningen te voldoen en een beetje zijn olie misschien te subsidiëren. Ik bedoel, je zou zeggen, we noemen ze even op, een land als Rusland, een land als China. Nou, die willen we liever niet, maar die zouden het kunnen betalen. Maar dan, ja, een land als Frankrijk, Nederland uiteraard, België. Ik bedoel, ga zo maar door. Er zijn flink wat landen die deze rekening op zich zouden kunnen nemen en daar echt wel iets tegenover zouden kunnen vinden wat, ja, geopolitiek interessant kan zijn, toch?
Ja, zeker. Kijk, de energiecrisis in Europa heeft ons in ieder geval geleerd dat er allerlei alternatieve en creatieve oplossingen bedacht kunnen en moeten worden. Dus je zou in die, zeg maar, vanuit die hoek zo kunnen redeneren. Maar je moet je ook voorstellen, Jan, als jij weet dat je bent ook politiek begaan met een heleboel in de wereld. Kijk, een land als China of Rusland of welk ander land dan ook, die je gaat helpen, die heeft ook natuurlijk haar voorwaarden.
Tuurlijk, tuurlijk.
Kijk, Frankrijk heeft een hele grote put of een aantal putten met olie, met goede voorraden olie gevonden voor de kust van Suriname. Dat is het bedrijf Total, een Frans bedrijf, grote oliemaatschappij. Maar zij zouden eigenlijk vorig jaar in Suriname neerstrijken om die putten te ontginnen. En dan zou Suriname eigenlijk al niet het probleem hebben wat ze nu hebben. Ik denk dat er dan geen staking en zo zou zijn. Maar Total heeft dat niet gedaan. Waarom? En dat is wel een beetje de duivel die ermee speelt. Kijk, alle oliemaatschappijen in de wereld zitten nu zwaar onder druk, omdat er een hele grote tegenkracht is. Die zegt, we willen niet meer dat jullie investeren in fossiele brandstoffen. En dat is ook het geval bij Total. De aandeelhouders van Total, is een beursgenoteerd bedrijf, die vinden dat Total dat niet moet doen. Ze moeten zich juist meer gaan specialiseren in alternatieve energie en niet zozeer in gas en olie. Maar dat is juist wat Suriname nodig heeft. Dat is juist wat Suriname kan helpen. Dus deze landen die je net noemt, die zouden in ieder geval de duurzamer denkende landen waar er geen geopolitieke ruzie mee is. Dus laten we China en Rusland even parkeren.
Precies.
Meer de Europese landen. Die zouden bijvoorbeeld iets moeten gaan doen om Suriname als land te compenseren voor de zuurstof die het Surinaams oerwoud bijvoorbeeld de wereld in ademt. Hè? Dus je zou bijvoorbeeld CO2-rechten kunnen waarderen en op die manier Suriname op een duurzame manier compenseren. Want zoals je het zegt, ik bedoel, 4,5 miljard schuld is voor dit soort landen eigenlijk een joke. Het is chicken feed.
Maar ook een land als Amerika, ik bedoel, je zou zeggen voor hun een strategische belang om in de periferie, in het Caribisch gebied, een land te hebben wat loyaal is en wat niet Chinees of pro-Russisch is. Olie en gas. Ja, het klinkt voor mij als een win-win, maar ik zal vast iets over het oog zien.
Kijk, wat jij over het oog ziet is het volgende.
Over het hoofd, excuus.
Ja, wat jij over het hoofd ziet is het volgende. We hebben een vicepresident die veroordeeld is. En dit soort gevoeligheden, daar kijken landen als Amerika en maar ook Europese landen ook naar. Was er een regering geweest die dit niet had, ook al zijn ze democratisch gekozen. Ik bedoel, meneer Brunswijk is gewoon democratisch gekozen. Maar we weten dat hij niet mag reizen. Want als hij reist, wordt hij opgepakt. Wellicht. Dus dit soort landen kijken ook naar, oké, met wie hebben we te maken in die landen? Wie heeft het voor het zeggen? Dus dit is ook iets wat eigenlijk jammer genoeg mis is gegaan. We hebben heel lang gezeten met Bouterse. Daar moest niemand wat van hebben. Rusland en China wel. Nu hebben we Brunswijk. Daar wil eigenlijk ook niemand wat mee doen. We willen wel samenwerken met Santokki. Maar Santokki heeft weer Brunswijk nodig om in de regering te zitten. Dus dat maakt de hele situatie heel erg vervelend, complex. Waar de westerse landen die jij noemt en die werkelijk zouden kunnen helpen, eigenlijk afhoudend zijn als het gaat om hun werkelijke hulp, hun werkelijke relatie met zo'n land aan te gaan. En dat is ontzettend jammer.
Maar als we kijken naar de volgende verkiezingen, laten we even het scenario nemen waarin de oliegelden niet binnenkomen stromen en Santokki een laatste redmiddel kan gebruiken door in infrastructuur te investeren en een sociaal vangnet neer te zetten. Laten we zeggen, dat gebeurt niet. We moeten wachten op dat geld. Is het dan slim om als Santokki te zeggen, het komt allemaal door Brunswijk, want daardoor wilden die landen ons niet helpen. Het komt allemaal door Boutersen, want hij heeft een puinhoop achtergelaten. Wat moet zijn verhaal worden om nog te worden herkozen? Of is het gewoon over en uit?
Goeie vraag. Hele goede vraag van je. Kijk, wat we moeten doen is, het moet in Suriname in de politiek opgelost worden. Dus Santokki moet de vaardigheid hebben om met zijn team van onderhandelaars een afspraak te maken met Brunswijk als het gaat om de goudlobby. De goudlobby die zit allemaal aan de kant van Brunswijk, want die is ook groot goudbezitter. En die willen niet dat die goudroyalties omhoog gaan. Dus ze willen zo min mogelijk betalen. Zoals ik net zei, het was 2, het is nu naar 4,5%. Het gaat misschien naar 5, maar het zou eigenlijk 15% moeten zijn. Ja? Nou, die onderhandeling zou gevoerd moeten worden. Vervolgens zou je een onderhandeling moeten voeren waarbij je zegt, luister Brunswijk, ik denk dat het beter is als je uit je partij een grote loyalist van jou voordraagt als vicepresident. Jij kunt dan op de achtergrond gaan zitten, maar dan hebben we internationaal een beter verhaal. Dan is er nog een ander belangrijk ding, en dat is waar we het verhaal mee begonnen, is dat de overheid gewoon in alle onderhandelingen die ze voeren op macro-economisch vlak, gewoon ook hun mannetje moeten kunnen staan en hun doelen moeten kunnen uitonderhandelen. Wat zou het doel moeten zijn? Het doel zou moeten zijn, we gaan de inkomstenkant van het land gaan we verbeteren. We gaan het proberen te verhogen door royalties te innen van 2% naar 4,5% naar 15%. Dat wordt nogal wat, die onderhandeling. We gaan aan de andere kant gaan we de kosten reduceren door bijvoorbeeld de staatsbedrijven, die bijvoorbeeld SLM, elektriciteitsbedrijf Suriname, EBS, maar ook het waterleidingmaatschappij, SWM in Suriname, dat we al die bedrijven gaan doorlichten om de kosten te reduceren. We gaan ook kijken of het ambtenarenapparaat kunnen terugbrengen naar een behapbaar groepje ambtenaren die ook echt waarde toevoegt. En Santokki zou dus ook moeten nadenken over een heldere visie, nu hij 2 jaar lang crisis heeft beheerst. zou er toch een lichtje bij moeten gaan branden. Bij hem en bij het team. Dat het heel belangrijk is dat je een visie ontwikkelt voor de komende 2 jaar, maar ook na de volgende verkiezing, hoe je dat gaat doen. Waarom? Bij de volgende verkiezing, Jenas, is de kans heel groot dat je gaat moeten samenwerken met de NDP. En dat is de partij van Boutersen. Je gaat samen moeten werken met ABOP, dat is de partij van Brunswijk. En jij als VHP zou daarin dan een voortrekkersrol moeten kunnen spelen. Samen met NPS en misschien Partij Aluhoer. Om tot een breed gedragen coalitie te komen, waarin je inclusiviteit hebt, waarbij je niemand uitsluit. Want nu hebben ze NDP echt uitgesloten. Maar zonder NDP is het heel moeilijk om het land te regeren. Want de NDP'ers zitten overal en die zijn er niet vies voor om de boel te saboteren of te draineren, waardoor je dingen niet gedaan krijgt. Dus met andere woorden, Santokki moet zich nu gaan ontwikkelen tot een hele goede onderhandelaar om al deze dingen voor elkaar te krijgen om Suriname vooruit te kunnen brengen. Als dit niet gebeurt, ben ik bang dat je 1 stap vooruit zet en 10 stappen terug moet zetten. En dat hebben we de afgelopen 47 jaar sinds de onafhankelijkheid keer op keer gedaan. We hebben 1,5 stap vooruit gezet en iedere keer 10 of 15 stappen terug. Suriname is niet opgeschoten in 47 jaar tijd. En als we deze onderhandelingsvaardigheden niet ontwikkelen, dan hebben we de begroting niet op orde, op korte termijn. We hebben de coalitie voor de toekomst ook niet aan boord. En dus heb je ook de communicatie en de onderhandeling, het sociaal contract met het volk, heb je ook niet op orde.
Als u,
dan kun je het land niet besturen.
We hebben nog een paar minuten, dus even snel. Je had het over, misschien moet Brunswijk bedanken en iemand naar voren schuiven. Is er een scenario denkbaar dat Santokki zo impopulair is, al dan niet terecht, dat hij iemand naar voren moet schuiven? En is er zo iemand of is dat scenario onbespreekbaar?
Nou, ik denk dat ik zie dat niet zo, ook al wil ik het graag zien gebeuren. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, want Brunswijk heeft zijn zinnen gezet op het presidentschap. Hij wil echt president worden van het land. En ik moet zeggen, ik denk dat het hem ook nog kan gaan lukken. Op het moment dat de VHP met Santokki aan het roer niet een team samen kan stellen van briljante onderhandelaars, dan gaat Brunswijk op een gegeven moment samen met de NDP optrekken. We weten dat Partij Aluhoer altijd meegaat met Brunswijk. Zij hebben toen ook Boutersen aan de macht geholpen, ABOP en de PL. NPS is heel principieel, die wil niet met Boutersen werken. Dus ik zie ze niet aansluiten in een nieuwe coalitie van VHP, ABOP en NDP. Dus NPS kunnen we buiten de vergelijking laten. Dat betekent dat je, als de VHP zich niet ontpopt tot een gewikste onderhandelaar, dat je dan helaas een situatie krijgt waarbij Brunswijk president wordt en de NDP samen met Brunswijk het land gaat regeren.
Maar dan Brunswijk kan dan dus niet reizen, net als Boutersen?
Ja, Brunswijk gaat als president, mag je natuurlijk wel reizen, want Boutersen mocht ook reizen, ook al werd Boutersen ook gezocht.
Ja, oké, wel beperkt, enigszins. Bijvoorbeeld, ja, Boutersen mocht naar... Hij mocht naar Amerika, maar dan mocht hij alleen naar de VN-vergadering, maar...
Ja, maar goed, hij mag dus reizen onder bepaalde beperkingen enzovoort.
Ja.
Maar, en daar doet Brunswijk ook op. Want kijk, we moeten niet vergeten, hè, Brunswijk is begonnen als leefwacht van Boutersen. En een leefwacht ziet natuurlijk alles van zijn baas, of degene die hij moet beveiligen. En Brunswijk heeft dus een geweldige leermeester gehad. En hij heeft zich als guerrilla-strijder, heeft hij zich geweldig ontwikkeld tot politicus. Ik bedoel, wie had gedacht dat hij ooit doctorandus zou worden? Nou, hij heeft het gewoon voor elkaar. Ik begrijp nu dat hij zelfs aan het promoveren is. En het is iemand met ambitie. Hij heeft geld, maar hij gebruikt zijn geld heel slim. En ik denk dat hij dat geld ook uitstekend kan gebruiken om straks president te worden. En dan heeft hij eigenlijk een geweldige track record gehad als het gaat om zijn persoonlijke ambities. Wat het land Suriname daar allemaal aan heeft, dat zullen we dan nog maar moeten zien. Maar op dit moment is het echt een ratje toe. We hadden natuurlijk verwacht dat Santokki de man of the hour zou zijn. En echt orde op zaken zou brengen en het land gewoon een andere draai zou geven.
Maar er is dus geen natuurlijke opvolger voor Santokki, als ik je goed begrijp.
Nee, er is op dit moment binnen de VHP absoluut geen talent te bespeuren. Of iemand die durft, iemand waarvan men denkt van ja, dat is toch iemand die Satoki kan vervangen of kan opvolgen. Dat is er niet. Dat is er in Suriname op dit moment niet. En dat is wel een trieste situatie. Dat krijg je als je altijd heel erg navelstarend bezig bent geweest als politieke partij en niet voor opvolging hebt gezorgd. Dus eigenlijk niet democratisch genoeg bent geweest.
Dus de keuze bij een volgende verkiezing is nu al helder. Het wordt of Brunswijk of Santokki en dan is de NDP dan nog een vraagteken wat daar gaat gebeuren. Nou Ashwin, we moeten afsluiten. Hartelijk bedankt voor je bijdrage, voor je analyses. Laten we hopen dat het toch allemaal beter afloopt dan waar het nu naar uitziet. Als we terugkomen in maart, dan ben je natuurlijk weer welkom om een keer misschien in de studio te komen. Maar altijd mooi dat we je kunnen bellen voor je kennis.
Ja, Jenas, hartelijk dank. Luisteraars, een goede avond of goede middag. Waar u ook mag wonen en luisteren. En Jenas, hartelijk dank voor de mogelijkheid. Ik vind het altijd leuk om in de show te zijn.
Yes. Dankjewel, Ashwin.
Dankjewel, Jenas.
Dat was mijn gesprek met Ashwin Ramcharan. Altijd fijn om hem in de show te hebben. Om zijn duiding en zijn analyses. Luisteraars, dit is het einde van het tweede uur. En voorlopig de laatste uitzending van Radio Goslar. Hopelijk kunnen we in maart terugkomen. Dat zou ik heel fijn vinden. Maar laten we inderdaad denken aan de afgelopen uitzendingen, waar we op een missie zijn gegaan. Om meer te leren over het Surinaamse nationalisme en om met elkaar in gesprek te gaan hoe we dat land concreet vooruit kunnen helpen. Ik heb wat plannen geopperd, daar is enthousiast op gereageerd. Ik ga daar nu verder mee aan de slag, in welke vorm ik die plannen kan gieten. Ik ga met mensen in gesprek. Als mensen een bericht hebben voor mij of denken, ik wil me aansluiten bij het Goslar project of ik denk dat ik je kan helpen ergens bij. Hey, je kan me een e-mail sturen naar jernas@hotmail.com. En Jernas schrijf je YERNAZ. jernas@hotmail.com. Onderwerp Goslar. En ik lees het meteen en ik ga op je reageren. Dus dat is één manier om mij te bereiken. Ik ben verder ook nog op alle social media actief. Van Facebook tot Twitter tot Instagram. Daar ben ik allemaal te vinden als je zoekt op Jernas en Jernas Ramao Tarsing. Dus via die kanalen kunt u me bereiken als u meer wil weten over Goslar. En als u natuurlijk suggesties hebt of ja, initiatieven die erbij aansluiten, ben ik altijd heel geïnteresseerd. Hopelijk komen we terug in maart. Als ik terugkijk op de afgelopen uitzendingen, vind ik het een mooie reis die we hebben gemaakt. We hebben meerdere gasten ontvangen. Mijn vriendin over haar onderzoek in Suriname. Ashwin is twee keer langsgekomen met zijn politieke analyses. We hebben Suraj in de uitzending gehad, die vertelde over de denktank. En vandaag hadden we natuurlijk Maranzo Alexander in de uitzending, die vertelde over zijn ondernemerschap en hoe hij Suriname mooier wil maken. Nou, ik zou graag misschien in de volgende serie uitzendingen een profvoetballer of een MMA-vechter willen krijgen in de show. Als u dat soort contacten hebt, hey, gooi een balletje voor me op en wie weet wordt er enthousiast op gereageerd. En dan ontvang ik graag een Surinaamse ster in de studio. Maar we kijken vooruit naar de toekomst. Naar de toekomst van Suriname. Ik ben hopelijk terug in maart en u weet waar u mij kan vinden. Dit was Jernas Ramao Tarsing voor Radio Goslar.
Je bent de bloedaders naar mijn hart. pepa en mope.
Jawel, met dat breken de wasser aan de man. Nasser en dan die kapat, die baby.